Goedemiddag gemeente en allen die met ons meeluisteren, hartelijk welkom op deze zondagmiddagdienst van de Christelijk Gereformeerde Kerk te Zeist. Deze middag hoopt bij ons voor te gaan dominee Bezemer, die heeft geruild met dominee Sok, die eerst voor zou gaan. Dus vanmiddag dominee Bezemer en hij wil preken uit Psalm 110. En uit de Heidelberger Catechismus wil hij behandelen zondag 12 over de drie ambten van Christus. De psalmen die wij willen zingen zijn psalm 45, de versen 1 en 4. Psalm 2, de versen 2 en 7. Psalm 110, de versen 2, 3 en 4. Psalm 72, vers 6. Psalm 18, vers 5. Ik zal alles voor u herhalen. We zingen uit Psalm 45, de versen 1 en 4. Psalm 2, de versen 2 en 7. Psalm 110, de versen 2, 3 en 4. Psalm 72, vers 6. Psalm 18, vers 5. Schriftlezing uit Psalm 110 en uit de Heidelberger, zondag 12. Namens Kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst.
heft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene van de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we met elkaar zingen uit Psalm 45, daarvan het eerste en het vierde vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning van Christus zingen. Terwijl de geest mijn gladde tong drijft, is als een pen die vaardig schrijft. En ook het vierde, o God, uw God, heeft mild u overgoten met vreugdezalf. Want we zingen van de gezalfde Christus. Psalm 45, het eerste en het vierde vers. beleiden het geloof in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen door in te stemmen met de woorden van de 12 artikelen. Vervolgens willen we zingen uit Psalm 2 en daarvan vers 2 en vers 7. Psalm 2, vers 2 en vers 7 aansluitend aan de geloofsbelijdenis. Daarna openen we de schriften en lezen uit het Oude Testament uit het boek van de Psalmen, Psalm 110, waar het opnieuw gaat over Christus als de gezalfde. Psalm 2, vers 2 en 7 na de geloofsbelijdenis. En daarna lezen wij Psalm 110 in verband met de behandeling van zondag 12 van de Heidelbergse Catechismus. Laat iedereen het hart als volgt meespreken. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. openen de schriften zoals genoemd bij Psalm 110. Psalm 110. Een psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. De Heere strekt uw machtige scepter uit vanuit Sion en zegt, heers te midden van uw vijanden. Uw volk is zeer gewillig op de dag van uw kracht, getooid met heilig sieraad. Uit de baarmoeder van de dageraad is voor u de dauw van uw jeugd. De Heer heeft gezworen en hij zal er geen berouw van hebben. U bent priester voor eeuwig. Naar de ordening van Melchizedek. De Heere is aan uw rechterhand. Hij verplettert koningen op de dag van zijn toren. Hij spreekt recht onder de heidenvolken. Vult het slagveld met dode lichamen. En verplettert hem die het hoofd is over een groot land. Hij drinkt onderweg uit de beek. Daarom heft hij zijn hoofd omhoog. We lezen daarbij ook uit onze Herbergse catechismus, zondag 12... Maar het gaat over de titel Christus, waarom de Heer Jezus Christus, dat is gezalfde, genoemd wordt. Zondag 12, vraag en antwoord 31 en 32. Waarom is Hij Christus, dat is een gezalfde genaamd? Omdat hij van God de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomenlijk geopenbaard heeft, en tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande zijns lichaams verlost heeft en voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. En tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Maar waarom wordt gij een christen genaamd? Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijn zalving deelachtig ben, opdat ik zijn naam belijde en mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren, en met een vrije en goede conscientie, geweten, in dit leven tegen de zonde en de duivel zou strijden. En hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Laten wij nu eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken in ons gebed. Wij willen in ons gebed ook voorbeden doen voor de situatie van het landelijke kerkverband. Laten we samen de naam van de Heere aanroepen. Heer, als u ons voor de tweede maal in uw huis nodigt om te naderen voor uw aangezicht in het gebed, hier in het kerkgebouw, of afgestemd op deze dienst door de middelen verbonden. Heer, wat blinkt daarin uw trouw en uw goedheid? Dat we op deze plek mogen zijn en aan de dienst mogen deelnemen, al is het op afstand. Waar toch het heerlijkste gebeurt wat er hier op aarde gebeuren kan. Dat u de lof en de eer mag ontvangen. En dat vanuit uw woord en ook aan de hand van de belijdenis het licht mag vallen. Op het werk van uw drie-enige God. In het bijzonder uw werk. Heere Jezus Christus. Als gezalfde. En laat dan, Heere, zoals de catechismus dat prachtig tekent, onze ogen als vanzelf mogen gaan naar u, Heer Jezus, en uw ambten. En dat we ook iets van mogen zien, hoe er iets afdrupt van de zalving van het hoofd van u, Heer Jezus, op ieder die bij u komt schuilen, bij ieder levend lidmaat van Christus. Dat zo het hoofd de leden bedouwt en bedient. En van elk van die levende leden gaat gelden dat ze het beeld van hun Heere gaan vertonen. Heere, wat is dat groot, dat u dat wilt werken door uw geest. Maar geef dan ook dat het onderwijs van deze middagdienst daartoe ook gezegend wordt. Dat we vooral uw Zoon mogen zien, maar zo ook door de Zoon vernieuwd mogen worden. En Heere, laat het dan ook tot zegen mogen zijn van alle die nog geen levend lidmaat van Christus zijn. En dat ze vanavond juist ook aan de schoonheid en de heerlijkheid van Christus mogen zien. Wat er in hem te vinden is. Hoezeer hij juist ook in het komen tot Christus wil laten zien hoe hij de profeet is die de weg wijst. De priester in het offer dat hij heeft gebracht. En de koning om het leven te regeren. Geef dan, Heere, dat we alle met een verlangen, met een heilbegeerte hier in uw huis of op de dienst afgestemd, onze oren mogen spitsen naar uw woord. En laat dan ook niets anders verkondigd mogen worden dan het geheel van de schriften. En laat ons mensen er maar tussen uitvallen. Bewaar ons daarom ook voor de zonde, voor onze eigen harten en gedachten, voor het werk van de duivel die ons wil afleiden, en ook onze eigen gedachten of verkeerde gedachten die hij ons aanraakt, ertussen wil zetten. Maar Heere, laat het maar helemaal helder en transparant worden tot op Christus, opdat wij niets anders zullen zien dan Jezus alleen. Gedenk ons zo alle, Heere, voor onze ziel, maar ook voor ons hele leven. Daarom dragen we elkaar ook deze middag hartelijk aan uw genadetroon op. U kent al onze levens. U weet van de dingen die ons bezig kunnen houden, waar we dankbaar voor zijn of waar we tegenop zien. Laat ook daarin uw zegen niet ontbreken in ons leven. En leidt u ons door uw goede hand, uw vaderlijke hand, opdat we, als we omzien, mogen zien dat u ons geleid heeft. En als we vooruitzien, mogen belijden dat zonder uw hand we nergens kunnen komen om uit te zien naar uw hand en uw geleide dwars door alle dingen heen. We bidden u dat niet alleen voor elkaar, maar dragen zo ook de hele gemeente aan u op, als gemeente. Gedenkt u ons, Heer, op deze plaats waar u ons gesteld heeft en waar u nog altijd uw woord laat klinken. Wil u het zegenen tot opbouw en versterking van de gemeente, tot uitbreiding van de gemeente. En wil u zelf zo ook op deze plaats wonen en werken tot uw eer. Gedenk dan ook de kerken waar we mee in een verband leven. Hoe verwarrend en verdrietig de situatie ook is. Heere, wij bidden u, bewaar en vermeerder uw kerk. En wil alle boze aanvallen, alle boze plannen van de duivel die zich in het bijzonder altijd weer tegen uw woord richten, wil u die verijdelen en geven dat dat voor ons overeind mag blijven, door uw genade. En dat zo ook de band met de andere kerken beleefd mag worden, hoezeer ook alles gebroken is en hoezeer we ons daar ook diep schamen tegenover u. Heere, bewaar nog de kerken bij uw woord en wil zo ook dwars door alle scheuren en barsten heen en dwars door alles wat menselijke schuld is en menselijk afdwalen, toch nog ons als gemeente van Zeist en alle andere gemeentes die zo ook trouw willen blijven aan uw woord, elkaar bij elkaar en voor elkaar bewaren, dat we elkaar op dat fundament ook weer hartelijk tot hand en voet mogen zijn. Bid u niet alleen maar voor onze kerk en de verwarrende situatie, maar ook voor alle andere kerken hier in uw land, in dit land, waar uw woord toch op de kansel ligt. Al is het onder zo'n diepe laag stof of zo bedolven onder allerlei mensenwoorden, maar Heere, wil daar wonderen van bekering werken. En nog krachtig bekering geven in plaatselijke gemeenten, maar ook in kerkverbanden samen. Opdat die kerken en groepen kerken die steeds verder bij uw woord afdwalen, dat daar een terugkeer mag komen. En Heere, bewaar dan ook overal waar uw woord in getrouwheid en naar de zin en mening verkondigd mag worden, opdat wie meent te staan toe mag zien dat hij niet vallen door uw genade. We bidden u voor uw koninkrijk wereldwijd. Wil u ook daar geven dat uw woord mag uitgaan, vrucht zal dragen, dat uw kerk onder vervolging en verdrukking bij uw woord en bij uw zoon bewaard zal mogen worden. Ook tegen allerlei dwalingen die juist ook in de vervolgde kerk zo gemakkelijk ingang vinden. Zegen daarom ook het werk wat gedaan mag worden tot toerusting van kleine gemeentes, tot toerusting van predikanten, voorgangers, evangelisten. Opdat ze het geloof dat eenmaal de Heilige is overgeleverd, ook onder al die omstandigheden mogen overleveren van hoofd op hoofd en door uw genade van hart tot hart. Geef zo, Heere, dat uw koninkrijk mag komen tot de dag die we verwachten. Met groot verlangen, Heere, dat u, als u de laatste toegebracht zou hebben, zult verschijnen in heerlijkheid. En elk oog u zal zien als de gezalfde Christus. Breng daarom tot die tijd nog toe, werk nog krachtig, Heere, met wonderen van bekering voor het eerst, maar ook van de levensvernieuwing, opdat uw bruidskerk door uw genade voor uw troon zal staan. Helemaal heerlijk en versierd, om eeuwig u te aanbidden. Hoor, o God, ons gebed, om Christus willen. Amen. Ter inleiding op de prediking willen we zingen uit Psalm 110, daarvan het tweede en het derde en het vierde vers. Psalm 110, vers 2, vers 3 en vers 4. antwoord op de prediking willen we zingen uit Psalm 72, daarvan het zesde vers. Psalm 72, vers 6, in antwoord op de prediking. Geliefde gemeente, laat ik maar beginnen met een eenvoudig voorbeeld wat we gemakkelijk kunnen begrijpen. De koning in Nederland die heet Willem-Alexander. Dat is zijn voornaam. Koning is een titel. Die hoort bij zijn ambt. Het werk wat hij doet, een bijzondere taak die hij heeft en dat noemen we een ambt. Hij heeft die titel en hij heeft het ambt gekregen toen hij koning werd en ingehuldigd werd in de grote nieuwe kerk in Amsterdam. Nu geldt, en dat zeggen we natuurlijk met eerbied, maar nu geldt op een bepaalde manier van de Heer Jezus ook, van Jezus Christus, dat zijn roepnaam Jezus is. Daar is het de vorige keer over gegaan in de catechismus. En zijn titel, zijn ambtsnaam, is Christus. Jezus is de naam die hij gekregen heeft bij zijn geboorte. En Christus is de titel die hoort bij zijn werk. En nu ligt dat niet zo ver bij elkaar vandaan, want de naam Jezus betekent zaligmaker. En de naam Christus betekent gezalfde, maar die naam vertelt ons hoe hij ons zalig wil maken. En daarvoor heeft hij een taak die uit drie taken tegelijk bestaat. Zijn ambtsnaam Christus wijst ons op drie ambten die hij tegelijk draagt. En dat is uniek. Wat in het Oude Testament van niemand geldt, geldt wel van de Heer Jezus. Hij is tegelijk profeet, tegelijk priester en tegelijk koning. Alle drie tegelijk. En als hij zalig maakt, dan doet hij dat zo, op zo'n manier, dat zoals hij is, dat degene die hij zalig maakt daar ook iets van krijgen. Ook iets van al die drie van de ambten wordt eigenlijk als een soort afgeleide taak doorgegeven aan de christen. Je mag ook wel zeggen, hij heeft drie werkzaamheden waardoor hij de zaligheid werkt. En die hij zo laat doorwerken in het leven van degene die hij zalig maakt, zodat dat ook op jouw leven effect heeft. Daarom wordt een onderdaan van Christus christen genoemd. Het werk van Christus gaat uiteindelijk door je heen werken. Niet op dezelfde manier, maar toch. En daarom willen we vanavond vooral op het werk van Christus letten. Antwoord 31. Maar bij ieder punt ook letten op de uitwerking voor de christen. En dat zit vooral in antwoord 32. Maar eerlijk is eerlijk, het accent ligt dan meer op de eerste vraag en antwoord dan op de tweede. Dat is goed om thuis nog over na te denken, daarover door te spreken hoe dat werkt. Maar de zondagsafdeling is nu eenmaal te groot om alles recht te kunnen doen in één preek. Maar laten we vooral maar het belangrijkste doen. Zien op de Heer Jezus Christus. Daar ligt ook het accent van de catechismus. Thema is het drievoudig ambt van Christus en de christen. Het drievoudig ambt van Christus en de christen. We letten eerst eenvoudig op de profeet, dan op de priester en dan op de koning. Dus profeet, priester, koning. Per punt letten we dan dus eerst op Christus en trekken dan vanzelf ook de lijnen en de toepassing door naar de christen. En ik zeg er maar meteen bij, hoe je ook tegenover Christus staat. De catechismus gaat over wat het voor levende leden betekent, maar er is vanavond voor ieder wat bij. is dus die profeet. Nou ja, dan moeten we nog een stapje terug bij die naam Christus. De naam Christus is een Griekse vertaling van de Hebreeuwse naam die we ook wel kennen, Messias. En allebei betekent het natuurlijk hetzelfde, zowel Christus als Messias betekent gezalfde. Dan moet je niet denken voor aan zalf die je op een wondje smeert. Zo werd zalf of olie ook wel gebruikt in het Oude Testament en zo noemen wij nog steeds een smeerseltje voor een wond. Maar het gaat hier over de zalfolie die gebruikt werd in het Oude Testament om iemand aan te stellen voor een bijzondere taak. Profeten moesten dan namens God met een kruik of een hoorn met daarin olie naar die persoon toe gaan die God had aangewezen en uitgekozen. En dan namens God met die kruik of die hoorn het hoofd overgieten met olie. Dan, die man die moest dan knielen. En dan zalfde de profeet het hoofd van diegene. Dus een beetje vergelijkbaar, zoals koning Willem-Alexander werd ingehuldigd, zo werden koningen in Israël gezalfd en bestegen daarna de troon. Nou, we lezen dat bijvoorbeeld in de Bijbel van Saul, we lezen het natuurlijk ook van David en ook van anderen, die door God werden aangeroepen en aangesteld. Dat de Heer Jezus Christus heet en genoemd wordt, betekent dat hij is aangesteld. Zo lezen we trouwens ook van de priesters, dat ze hun dienst met een zalving begonnen. En we lezen het ook van een enkele profeet, zoals de profeet Elisa. Dus koning en priesters werden altijd gezalfd en soms ook de profeten, althans daar lezen we het ook van. En de zalving betekent dus eenvoudig, je bent aangewezen door God. En de zalving is een teken van de bekwaamheid die niet bij jezelf ligt, maar die bij God ligt en van hem te verwachten is. God heeft je dus geroepen en God wil je dan ook helpen bij de taak die hij heeft opgelegd. En broeders, dat mag u als ambtsdragers in het bijzonder natuurlijk onthouden. Maar dat mag ieder onthouden. Want onder elk van de drie punten komt dus voor de christen aan de orde dat er een roeping voor ons allen is. Ieder is een ambtsdrager. Deze broeders geldt dat ze het bijzondere ambt hebben, maar van iedere christen geldt wat onze Nederlandse geloofsbelijdenis noemt, dat ze het ambt van alle gelovigen hebben. Nou, nu geldt dit ook van de Heer Jezus Christus, dat hij gezalfd is. Hij is dus ook door God aangewezen en door God bekwaam gemaakt. En het hele Oude Testament ziet daarom niet alleen maar uit naar gezalfde priesters en gezalfde profeten en meer gezalfde koningen, maar ziet vooral uit naar de gezalfde. Zoals we met Psalm 2 hebben gezongen over de gezalfde Christus. En we hebben ervan gelezen en gezongen van Psalm 110, waar het ook ging over een gezalfde, die dan, wonderlijk genoeg, tegelijk koning en priester is naar de ordening van Melchizedek. En dat wordt in het Nieuwe Testament terecht betrokken op het koninklijke en het priesterlijke ambt van Christus. Maar ook het profetische ambt rust op de schouders van de Heer Jezus Christus, waarbij sprake is van zalving. Bijvoorbeeld in Jesaja 61 spreekt de Heere over Christus. De geest des Heeren, Heeren, is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Om te verkondigen. Gezalfd om te verkondigen. Hij is dus ook als profeet gezalfd. En zo begint de Heer Jezus ook zijn werk op aarde. In Lucas 4 lezen we dat hij dan die tekst uit Jesaja ook aanhaalt en op zichzelf betrekt. En zegt, dit schriftwoord is heden in uw oren vervuld. Hij is dus de gezalfde koning, de gezalfde priester en de gezalfde profeet die beloofd was. Hij is al vanuit de eeuwigheid al aangewezen door God en toen eigenlijk al gezalfd door God. Maar dat werd werkelijkheid toen hij hier op aarde kwam en ook als mens gezalfd moest worden met de Heilige Geest. En daarom is het, jongens en meisjes, dat als de Heer Jezus gedoopt wordt in de Jordaan, dat de Geest in de gedaante van een duif neerdaalt op de Heer Jezus Christus. Daar wordt hij gezalfd met de geest. Zo is hij aangewezen en ook bedouwd en bekwaamd door de geest om zijn werk te gaan doen. Nou, laten we dan eens wat beter letten op die eerste taak die de Heer Jezus gekregen heeft. Hij is onze hoogste profeet en leraar, zegt onze catechismus. Nou, wat doet een profeet en leraar? Die heeft de verborgen raad en wil van God voor onze verlossing volkomen geopenbaard. Eenvoudig gezegd, alles wat de Heer ons wil vertellen over de verlossing, heeft Hij bekendgemaakt. Kun je door de Heer Jezus leren kennen. Als profeet wijst Hij de weg van de zaligheid. En dan kun je zien, want jongens en meisjes, daarom is de Heer Jezus niet op aarde gekomen en meteen aan het kruis gestorven. Nee, Hij heeft eerst ook gepreekt. Hij heeft gesproken in gelijkenissen. Hij heeft wonderen gedaan en tekenen die niet maar voor de aardigheid waren, maar om te laten zien ook wat zijn werk is. Zoals de meester of de juf op school ook niet alleen maar vertelt, maar vaak ook wat laat zien. Zodat je het beter kunt begrijpen wat ze zegt. Zo heeft de Heer Jezus met eerbied gesproken, ook door de wonderen en tekenen laten zien wat zijn werk was. Zoek daar maar als je een wonder van de Heer Jezus tegenkomt in de Bijbel, wat dat afbeeldt. En hij heeft ook steeds verkondigd. Zo begon hij, zo lezen we in Matthäus 4. Hij heeft gepredikt met als boodschap: het koninkrijk der hemelen is nabij. Bekeer u, toen wees hij de weg van de zonde af naar het koninkrijk der hemelen. De weg van de zaligheid. Wat wij wel eens vergeten is dat de Heer Jezus ook na kruis en opstanding ook gepreekt, verkondigd heeft. Toen is hij ook profeet en leraar geweest, niet meer voor iedereen. Maar na zijn opstanding kwam hij zijn discipelen opzoeken. En heeft hij zijn verdwaalde, zijn verdoolde schapen opgezocht en onderwezen. Denk maar aan de Emmausgangers, we zullen die vanavond nog wel een paar keer tegenkomen. Maar denk maar aan de Emmausgangers, die niet alleen maar letterlijk wegliepen bij Jeruzalem en bij het graf vandaan, maar ook helemaal in hun gedachten verdwaasd en verdwaald waren. En dan begint de Heer Jezus bij Mozes. En leerde hen vanuit de schriften wat er allemaal met de Christus moest gebeuren. De Christus moest lijden en sterven en opstaan en zo in zijn heerlijkheid ingaan. Zie je, dat is de Heer Jezus als de hoogste profeet en leraar die onderwijst. Die gaat laten zien waarom de Heer Jezus moest komen en wat hij gedaan heeft en waarom dat van betekenis is voor hen, voor die Emmausgangers. Hij wijst op zichzelf voor de zaligheid voor die Emmausgangers. Maar het profetische werk van de Heer Jezus Christus, en ook dat zouden we wel eens over het hoofd zien, is ook al eerder begonnen. En gaat ook nog veel langer door dan alleen maar zijn tijd op aarde voor en na de opstanding. Het was er al eerder, want de profeten spraken door de geest van Christus. Daarom noemt Paulus een enkele keer in het Nieuwe Testament de Bijbel, en dan heeft hij het over het Oude Testament, het woord van Christus. Niet alleen maar het woord over Christus, maar ook het woord dat als het ware uit de bond van Christus is uitgegaan. Het Oude Testament en het Nieuwe is allebei het onderwijs van Hem. Als je daar eens even over nadenkt, dan betekent dat dat de Heer Jezus altijd al zijn profetische ambt aan het uitoefenen was. En dat gaat nog door ook. Dat is niet gestopt nadat Hij naar de hemel is opgevaren. Maar nog steeds onderwees Hij zijn kerk, toen allereerst door de apostelen. Maar nog steeds wil Hij daardoor, door zijn onderwijs vanuit de hemel, onderwijzen en leiden. De apostelen mochten door hun mond als de mond van Christus de rest van de raad van God bekendmaken voor onze verlossing. En dat wil zeggen, dat de verborgenheid, het mysterie, het geheimenis van het heil, dus inderdaad in de schrift wordt opengelegd. Stap voor stap hebben de profeten en alle andere geschriften steeds helderder mogen spreken over het heil dat in aantocht was. En de verlossing steeds verder in het licht mogen stellen. Omdat Christus het middelpunt en het centrum van de schrift is. En steeds meer en meer is daarom, als je de Bijbel leest van begin tot eind, merk je dat het steeds verder op open gaat. Als een bloemknop die eerst nog dicht zit. En als je goed kijkt, dan kun je al iets van de kleuren er doorheen zien. Door die groene bladeren aan de buitenkant. Maar dat ga je nog veel beter zien in de schoonheid van zo'n bloem en de geur die ervan afkomt als die bloem steeds verder en verder open gaat. Nou, lees zo je Bijbel maar. Als een Bijbel die steeds verder vertelt van wie Christus is. En gemeente, ook vandaag. Ik mag zelfs zeggen nu, op dit moment, is de Heer Jezus als profeet bezig in de prediking. Hij is actief. Vandaag, als jij leest uit de Bijbel, dan wil hij door zijn geest daardoor de raad van God over de verlossing bekendmaken. Wil je onderwijzen, wil je dieper inzicht geven. Dat mogen we wel bedenken als we naar de kerk gaan. En als we thuis de schriften openen. Dat dan niet maar wij de Bijbel pakken, maar Christus gereed staat. Als de hoogste profeet en leraar. Roep hem daarom aan. Als je je voorbereidt op de eredienst bij het stille gebed. Bid voordat je gaat Bijbel lezen. Of de Heere de schriften wil openen voor je. Het is namelijk zijn ambt. Het is namelijk zijn werk. Het is ook zijn roeping, zijn taak. En het is zijn bekwaamheid. Om jou, om u op dat moment de schriften te laten zien. Tot op het hart, tot op Christus. En als er nou iemand vanmiddag, vanavond is die zegt, ja, nou, dat die woorden over mysterie en verborgenheid en geheim, dat snap ik wel, want ik snap er helemaal niks van. Ik vind het moeilijk om de Bijbel te lezen. Vind je ook niet, soms? Dan heb je best gelijk. Het is fijn als je het in een begrijpelijke vertaling kunt lezen. Het is fijn als er iemand is die het je een beetje uit kan leggen. Maar het is zelfs nog moeilijker dan alleen maar dat, of je het goed kan begrijpen. Want het zit ook hier bij ons. Denk nog maar weer aan die Emmausgangers. Waarvan de Heer Jezus moest zeggen dat ze onverstandig waren en traag van hart. En ik geloof niet dat het echt domme jongens waren. Maar ons hart is onverstandig en traag geworden vanwege de zonde. Wij hebben een verduisterd verstand, zegt Paulus later. En wat hadden die twee nodig? Waardoor de ogen van hun hart opengingen. Wat hadden ze nodig? Ze hadden Christus zelf nodig. Als de gids die hun door de schrift meenam. En liet zien wat hij kwam doen. Wat heb jij nodig als je de Bijbel leest? De Heer Jezus als de hoogste profeet en leraar. Dat hij je, als het ware, terwijl je aan het lezen bent, dan hoef je nog niet eens alles ervan te begrijpen. Maar er weer iets van gaat zien. En weer merkt, maar hier spreekt de Heer Jezus. Hier mag ik hem ontmoeten. Nou, dat gebeurt er dan. Je leest en je snapt nog niet alles. Maar het is alsof er licht valt over het woord. En licht valt op de Jezus Christus. Dat je een glimp steeds meer van hem mag gaan zien. En daarom blijf je je Bijbel lezen. En blijf je putten uit die bron van het evangelie. En zo is het ook bij de prediking. Dat het daar maar niet gaat over dat je de preek goed begrijpt. En dat is natuurlijk fijn en dat is ook de bedoeling. Daar doet een dominee als het goed is ook zijn best voor. Maar het gaat er uiteindelijk om dat je de Heer Jezus mag ontmoeten. En weer iets mag zien van hem. En zelfs als het precies hetzelfde is als vanmorgen of vorige week. Dan kan het hart dat hem lief heeft er toch nooit meer genoeg van krijgen. Nou, daarom mag je bidden of de Heilige Geest zo het werk van Christus wil toepassen. Dat de Heer Jezus door zijn geest als profeet ons persoonlijk en als gemeente leidt door de schrift. En daarbij mag je dus pleiten, neem dat nou mee, je mag dus pleiten op wie de Heer Jezus is. Zoals je tegen de koning mag zeggen, maar u bent toch de koning. Zo mag je tegen de Heer Jezus allereerst zeggen, maar u bent toch de hoogste profeet en leraar. Uw naam is toch Christus. U bent toch de gezalfde. Dat is zijn eer. Zo is hij de profeet. Het kan niet anders. En dan dus de toepassing naar de christen. Het kan toch niet anders dan wanneer, of wanneer je door de geest van Christus onderwijs hebt ontvangen. Dan zegt de catechismus, dan gaat ook jouw mond open. Want Christus onderwijst als profeet ook zo, dat ook wij als een wegwijzer worden. Niet iemand die alles weet, maar toch heel eenvoudig en bescheiden kan dat. Zoals antwoord 32 dat zegt. Dat ik zijn naam ga belijden. Dat ik toch de naam van de Heer Jezus noem. En dat ga zeggen tegen diegene nou, die misschien eerst wel met een vloek de naam van de Heer Jezus heeft gebruikt. Dat ik het durf te zeggen tegen mijn collega of tegen mijn vriendje of vriendinnetje. Wie de Heer Jezus is. En dat je iets goeds van hem zegt. Want als er iemand een vloek gebruikt, dan is het maar niet dat je zegt, foei, dat mag niet. Maar vooral ook dat je vertelt wie de Heer Jezus is. Al is het maar, dat doet me zeer. Want dat is mijn heiland, dat is mijn zaligmaker, dat is de liefste die ik ken. Dan heb je al iets verteld, al is het maar heel eenvoudig. Dat die naam je kostbaar is. Zo wil de hoogste profeet en leraar ons als kleine onderprofeetjes gebruiken. Om ook anderen bekend te maken met de weg van de zaligheid. En daarom heel praktisch een vraag naar uw hart en naar uw leven. Bent u bereid? Mag de Heer Jezus uw mond gebruiken? Het begint niet met de mond, het begint bij een hart en het begint bij een houding, maar ook uw mond. Om goed van hem te spreken. Elke christen is daartoe geroepen. En Christus wil dus ook door zijn geest, want dat is het met een ambt. Je er niet alleen toe roepen, maar ook bekwaam maken. Zodat de Heer Jezus gezegd heeft dat hij dan de woorden wil geven die je spreken mag op dat moment. Om te getuigen van wie Christus is. Of het nou vloeiend is en vurig. Of hakkelend en haperend. Maar de geest van Christus. Die wil het geven. Nou, zo komen we bij de tweede. De priester. En dit is het hart van het werk van de Heer Jezus Christus. Want de profeet wijst de weg. Wijst de zaligheid aan. Maar de priester bedient ook de verzoening tot zaligheid. Hij dient het toe. De profeet vertelt het, wijst het aan. Nou, de profeet ontdekt ons daarom aan onszelf en wijst de weg naar de Heer Jezus Christus. Leidt ons eigenlijk aan de hand naar het priesterwerk van de Heer Jezus Christus. Want wij moeten niet alleen maar weten dat we verzoening nodig hebben, maar we zullen die verzoening ook persoonlijk moeten ontvangen. En daarom gebeurt het dus daar, bij het priesterwerk van Christus. Trouwens, ook dat was al zichtbaar. In de profetische schriften, in alles wat de profeten aanwezen. Het was al duidelijk, ook bij, met eerbied gesproken, dus de zichtbare tekenen die God daarbij gaf in de offerdienst en de besnijdenis. Dat alles wijst met allemaal pijlen en lijnen naar het hart, de priesterdienst van Christus. Dat er een offer nodig is voor de schuld. En kijk maar in gedachten mee, als je de Heer Jezus volgt in zijn leven op aarde, dan komt dat steeds dichterbij. Dan voel je het als het ware steeds verder naderen. Zeker als je leest over het naderende kruis. Dan spreekt de Heer Jezus ook steeds nadrukkelijker over het offer dat hij moet gaan brengen. Dat hij zal lijden en sterven om te betalen voor de schuld. Dat is het zwaartepunt van zijn werk. En daar trekt eigenlijk alles op aan. En daarom, ook dat is voor wat u verwachten mag en ook zoeken mag in de prediking, daarom trekt de geest ook in de prediking aan op het bloed. Dat wij onder de priesterlijke bediening van Christus komen. Dat persoonlijk het verzoenende bloed van Christus wordt toegediend tot de volkomen verzoening, niet maar van men, maar persoonlijk van u, van jou en mij. En daarom noemt de apostel Paulus ook de prediking wel de bediening van de verzoening. 2 Korinthe 5. Dat is wat prediking is. Niet spannend, niet leuk, niet aardig. Niet verfrissend en is wat anders of inspirerend. Maar bediening van de verzoening. Zoals Calvijn het prachtig zei. Alsof het bloed van de kansel drupt in de harten. De kerk en de prediking moeten daarom daarop geconcentreerd worden. Daar moet u de wacht bij betrekken, broeders. En zo kan de kerk alleen leven. Want hij heeft als enige hoge priester, met zijn enige offerande van zijn lichaam, zijn volk, zijn kerk verlost, zegt antwoord 31. Dat is eenmalig gebeurd. En de jongens en meisjes weten natuurlijk meteen wanneer dat is gebeurd. Dat is op Golgotha. In de offerdienst van het Oude Testament was het telkens opnieuw. Was het nooit genoeg. Het bloed van de stieren en de bokken en de lammeren kon niet werkelijk de zonde wegnemen. Het was allemaal tijdelijk. Het was maar provisorisch. Het riep om een volkomen offerande. En daarom is het ook arm. Als de Joden wel bleven offeren. Toen de Heer Jezus gestorven werd. Was. En voorbij ging aan het enige offer van de Heer Jezus Christus. Het geldt ook voor de Joden van vandaag. Die dan geen offerdienst meer hebben. Maar het ene offer van hem niet hoeven. Trouwens ook een nieuwe tempel waar sommige Joden van dromen. Met weer een offerdienst. Ook daar zou een christen niks te zoeken hebben. Omdat dat een loochening is van het enige offer. Dat eenmaal op Golgotha heeft plaatsgehad. Maar nou wijzen we nog te makkelijk. Want gemeente, ook uw en jouw en mijn hart, dat voorbij leeft aan het offer van Christus, is van hetzelfde soort zonde en ook nog eens dwaasheid. Want er is geen ander offer voor de zonde. Wij kunnen niets zelf aanbrengen voor onze zaligheid. Hoe best je en braaf je ook bent, of hoe diep je ook gevallen bent, er zal nooit een vinger van ons bij zitten. Alleen zijn offer deed het voorhangsel scheuren van boven naar beneden. En alleen zijn offer stelde die provisorische offerdienst buiten werking. En daarom wordt ook vanavond met klem dit ene offer van Jezus Christus, eenmaal aan het kruis volbracht, aangewezen als de enige weg, als het enige wat voor u en voor jou verzoening kan aanbrengen. En smeek ik u namens Christus. Laat u door dat ene offer met God verzoenen. En zeg nou eens, of je nu christen bent of niet. Of je jezelf nu voor een gelovige houdt of niet. Heb jij geen schuld en tekort aan? En kan jij je aan het einde van het leven presenteren voor God met een schone lei? Wie durft dat nou eerlijk te zeggen vanavond? Wie durft te zeggen, ik heb nergens spijt van? Er zijn mensen die dat aandurven. En die als ze 80 zijn of 60, 70, meestal zitten ze dan een beetje in de jaren 60, 70 van hun leven. Maar als ze omzien, er is natuurlijk allerlei dingen zijn er misgegaan, maar ik heb nergens spijt van. En soms wordt het ook nog een beetje verbeten gezegd. Nou, misschien zijn die mensen er die dat aandurven. Maar zouden wij kunnen zeggen nog iets moeilijker? Ik heb nergens schuld aan. Want spijt, dat is u, dat is jou, dat is mijn mening en gevoel, mijn beoordeling van de dingen. Maar schuld is wat je hebt, of je het nu voelt of niet. En daarom biedt zich vanavond een borg aan. Weet je wat dat is, jongens en meisjes, een borg? Iemand die garant wil staan voor de schuld. Die, nog iets eenvoudiger gezegd, die voor de schuld wil gaan instaan. Die de schuld die een ander heeft aangericht, voor zijn rekening wil nemen. Dat is wat de Heer Jezus doet. Die, ook al heeft hij zelf die schade niet veroorzaakt, ook al heeft hij zelf die schuld niet bedreven, ook al heeft hij zelf die zonde niet gedaan, toch zegt tegen zondaren, tegen mensen die zelf een schuld hebben die ze nooit meer kunnen wegdoen: maar ik wil voor die schuld instaan. Laat mij voor die schuld en die schade en al die schande in je leven, laat mij daarvoor betalen. Want hij wast en reinigt het gemoed, ook van verborgen zonde. Niet alleen maar de schuld die je voelt. Wij kunnen niet eens de schuld voelen die we zouden moeten voelen. Maar voor alle schuld die je hebt. Het wonder van de vergeving van de zonde, het wonder van de verzoening door het bloed van de Heer Jezus Christus is altijd nog oneindig veel groter. Zelfs het diepst ingeleide en doorgeleide kind van God ooit heeft gezien hier op aarde. Als je ooit in de hemel komt voor het aangezicht van Christus, zul je daar ook in dat opzicht zeggen: de helft is me nog niet aangezegd. Zo rijk en zo diep is het offer van Christus. En daarom de vraag: heb je hem al nodig gekregen? Bent u ontdekt aan uw schuld? Want wij kunnen die in der eeuwigheid nooit betalen. We hebben die borg nodig, of zoals de catechismus het hier zegt, die hoge priester nodig. Die tegelijk ook het lam is. Hij heeft zichzelf geofferd tot een volkomen verzoening voor de zijnen. En waarom zou een mens het eigenlijk niet bij hem zoeken? Wat is het groot en heerlijk als je een blik gaat slaan op die betalende borg. Op die hoge priester die dus in jouw plaats wil gaan staan. En in uw plaats wil betalen en verlossen. Dan wordt wat hij deed op Golgotha toen ook nu persoonlijk je deel. Antwoord 31 noemt nog iets. En dan zie je weer hoe rijk deze catechismusafdeling is. Nog iets wat hij als priester doet. Want op Goede Vrijdag heeft hij voor eens en voor altijd betaald. Maar nu hij naar de hemel is opgevaren, is zijn priesterdienst niet opeens ten einde gekomen. Zijn priesterdienst gaat nog door. Want, zegt de catechismus, en dat is ook werk wat de priesters deden in de tempel en de tabernakel, hij treedt nu ook tussen bij de Vader. Dat betekent, nou letterlijk zoals het er zegt, hij gaat er tussenin staan. Hij staat tussen God de Vader en zijn volk in. En hij doet dat door voorbidding. Hij bidt, hij pleit voor zijn kerk. Je mag je dat heel eenvoudig voorstellen. Het betekent namelijk niet, zo zegt Calvijn het ook meerdere keren, het betekent niet dat de Heer Jezus bij wijze van spreken op zijn knieën ligt voor God de Vader en zijn handen vouwt of zijn handen opheft om de Vader te smeken of hij genadig wil zijn. De Heer Jezus bidt, en dat betekent pleit, op een hele andere manier. Als wij bidden is dat altijd rechteloos. Maar stel het je maar zo voor, jongens en meisjes, met eerbied. Maar dat de Zoon voor de Vader gaat staan in de hemel. En dat hij, terwijl hij pleit voor zijn kerk, ook persoonlijk voor elk die daarbij hoort, dat hij voor de Vader wijst op het bloed dat hij gestort heeft op Golgotha en met hemelvaart de hemel heeft binnengedragen. Want Hebreeën 9 vers 24 zegt dat hij in de hemel is, nu in de hemel is, om voor het aangezicht van de Vader te verschijnen voor ons, in onze plaats. Hij staat daar voor de Vader om alles te zeggen wat wij niet meer kunnen zeggen. Want wij kunnen niet zeggen, ik heb betaald. Maar de Zoon zegt het in de hemel wel, ik heb betaald. Ik heb verzoening gevonden, ook voor deze. En als hij dan wijst op het bloed, ziet God zijn volk en zijn kinderen aan in dat bloed, als door een waas, een rode waas van het bloed van Jezus Christus. Dat betekent, dan ziet hij je niet aan in je zonde en je ongerechtigheid, maar ziet hij je door het bloed helemaal rein en heilig. In plaats van de dagelijkse offerdienst in de tempel, staat Christus dus nu levend en actief in voor zijn kerk. Dag en nacht. Want Hebreeën 7 vers 25 zegt dat hij altijd leeft om voor ons te bidden. Voor ons te pleiten. Weet je hoe teer dat is? Dat als u uw hoofd neerlegt om te slapen, na het avondgebed en je zegt amen, dan stopt je gebed. Dan stopt het gebed, de voorbeden, het pleiten van de Heer Jezus niet. Dat is een troost. Dat als je bidt, hij nog meer bidt. Dat als je stopt met bidden, hij nog meer pleit. En dat zelfs voor zijn kinderen die biddeloos zijn geworden, dat is een slechte zaak. Christus nog staat te pleiten en te wijzen op het bloed van de Heer Jezus Christus. En laat dat nog meer tot troost zijn. Want als wij in zonde vallen, staat hij op in de hemel. Simon, Simon, de Satan heeft zeer begeerd u te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Dwalen wij, dan bedekt hij met zijn alles reinigende bloed. Dat is niets anders dan dat God in zijn Zoon, Jezus Christus, zijn volk en zijn kinderen, zijn kerk, vasthoudt met een eeuwige liefde. Want indien wij gezondigd hebben, schrijft Johannes in zijn eerste brief, hoofdstuk 2, vers 1. Indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak. Zo'n pleiter, zo'n borg, zo'n middelaar, zo'n advocaat in de hemel. Zo is hij. En dat betekent ook, dat is nog weer een verdere toepassing, dat er vanavond mensen tot bekering kunnen komen. Juist ook omdat Christus bidt, pleit voor degenen die van hem zijn. Voor degenen die al tot hem leerden vluchten, zeker. Tot hun bewaring. Maar hij pleit ook voor degenen die nog tot bekering moeten komen. Die onder het zegel van de verkiezing liggen. Maar die al zijn gekocht en afbetaald op Golgotha. Dat hij zijn Vader mag aanwijzen. Maar voor die nu nog in duisternis wandelt. En voor die nu nog dwaalt in de wereld. Heb ik toen toch ook betaald. Trek ze, Heer. Trek ze, Vader, door uw geest uit de duisternis en breng ze in het koninkrijk van uw licht en de Zoon van uw liefde. En kijk, als je nou eens diep en ver weg bent, misschien zit je er al maanden in vast. Vast in de zonde. En doorzondigen en doorleven lijkt altijd makkelijker, is het niet? Besmeurd met de zonde. Alles misschien wel opnieuw bij de Here bedorven en verkorven. Dan is er voor zo'n verslagen hart vanavond troost. Toegediend door deze enige hoge priester. Want wij hebben een voorspraak. Dat is niet goedkoop. Dat maakt de zonde niet gemakkelijk in ons leven. Dat maakt ons leven niet slordig als het goed is. Maar hij staat daar met doorboorde handen te bidden, te pleiten om onze zonde. Daarom maakt Christus van elke christen ook niet een priester die slordig gaat leven. Dan zeg je niet, Heere, als u uw bloed wilde geven voor elke zonde, nou, dan kunnen er in mijn leven nog wel een paar zonden bij, toch? Wel, nee. Dan zeg je niet, Heere Jezus, als u nu uw hele leven vergaf voor mijn hele leven, dan geef ik mijn halve leven er wel voor terug. Dan kunnen bij mij de kantjes er toch wel af. Dan hou ik hier en daar in mijn hoeken en bij mijn lievelingszonde nog wel wat aan de hand. Af en toe doe ik er wel eens wat aan, maar verder laat ik het lopen. Wel nee, wat een dwaasheid. De belediging van de Heer Jezus Christus. Antwoord 32 zegt daarom van de christen dat ik mijzelf tot een levend dankoffer, hem offer. En ik kan u verzekeren. Als de Heer een afkeer had onder de oude bediening van gebrekkige offers. Als mensen zouden komen met een lammetje. Nou ja, daar vonden ze toch al zoveel gebreken aan. Laten we dat maar afvoeren via de dienst aan de Heer. Dan wordt het maar geofferd. Dan heeft God wat en ik ben ook van een probleem af. Als God daar een gruwel aan had. Hoeveel te meer zal Hij een afkeer hebben van onze halfslachtigheid. Onze halve bereidheid om ons leven aan Hem te offeren. Geeft Hij zijn Zoon soms met gebrek? Schort er soms wat aan de Heer Jezus Christus? Wel nee, houd toch op. Wat zal ik met Gods gunsten overladen? Die trouwe God voor zijn genade ooit vergelden? Wat zal ik er ooit tegenover zetten? Ik zal liefde en lof ten offer mengen. Hij is je dan toch alles waard. Want Hij heeft met zijn eigen dierbare bloed de weg tot de troon der genade geopend. En wat een geweldige rijkdom ligt er daarom in deze priesterlijke dienst. Daar kun je nooit genoeg van krijgen. Omdat je steeds meer, jij kent het toch wel, je hart uitgaat naar Hem. Van wie je nooit genoeg kan krijgen. Zoals het in de hemel altijd en eeuwig gezongen zal worden. Van het lam dat staat als geslacht. En zo komen we ook aan de laatste gedachte, de koning. Als derde ambt noemt namelijk de catechismus het koninklijke ambt. Hij is de koning. Nou, en dat zou je op grond van de schrift eigenlijk geneigd zijn om als eerste te noemen. Want het Oude Testament, als je het opzoekt, de titel Messias of Christus, dan heeft dat in de meeste gevallen met de koning te maken. Daarom verwachten de Joden vooral ook een koningsfiguur als Messias. En een soort tweede David die de vijanden zou verslaan. Maar er was genoeg in de schrift dat de andere kant op wees. De koning wordt ook al getekend als een echte knecht, sprak Jesaja. En die knecht zou lijden en zijn ziel als een schuldoffer stellen, priester. En Psalm 110, die we lazen, sprak van een koning en een priester tegelijk. Van een geheel eigen soort, naar de ordening van Melchizedek. En zo legt Heer Jezus het ook uit aan de Emmausgangers. Dat de Christus, de Messias, de koning, dachten ze dan, moest lijden en sterven en opstaan. En zo in zijn heerlijkheid ingaan. De profeet laat zien dat de koning een priester is. Daar hebt u ze alle drie. Hij is de koning. En hij wordt onze koning, doordat hij als profeet ons leidt naar het priesterlijke werk. En zo bestijgt hij de troon. En dat betekent dan, zegt antwoord 31, dat hij ons door zijn woord en geest gaat regeren. En ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Daar zitten we dus wel een zekere volgorde in. Want hoe wordt hij jouw koning dus? Nou, daarvoor moet je gekocht zijn door zijn bloed. Mensen die wel zingen van Jezus als hun koning, maar niet weten van Jezus als hun priester, dat bestaat niet. Je wordt zijn onderdaan doordat je vrijgekocht wordt met bloed. En hoe word je vrijgekocht met bloed? Als hij je profetisch heeft onderwezen in de noodzakelijkheid en de passendheid van zijn offer. Door je te laten zien dat je een zondaar bent en in zijn bloed de ruimte van de vergeving te tonen. Het staat dus allemaal niet los van elkaar. Je kunt niet kiezen. Maar leidt hij dan als een profeet naar het priesterlijke offer, dan is hij ook daadwerkelijk de koning geworden in je leven. Hij regeert. Niet zoals de Joden op het eerste gezicht zouden verwachten en zoals wij dat misschien zouden wensen. Maar hij kwam niet om verwachtingen van mensen waar te maken. Hij komt ook vandaag niet om aardse verwachtingen te vervullen. Maar hij kwam om de profetie van God te vervullen en Gods verwachtingen waar te maken. Anders zouden we trouwens ook maar een hele kleine koning hebben, die ons niet kon geven wat we nodig hadden. En daarom is zijn regering niet allereerst iets wat zich richt op de buitenkant van het leven, maar die zich allereerst richt op de binnenkant. Hij komt binnen met zijn geest aan de binnenkant van het hart. Hij gaat aan de binnenkant van het hart op de troon zitten. En daar wil hij regeren met woord en geest, zodat ook ons leven aan de buitenkant gaat veranderen. Woord en geest zijn de krachtige middelen, de regeermiddelen van de Heer Jezus in de kerk en in ons hart. Want waar begon het toen u de Heer leerde kennen? Hoe werd hij de koning in jouw leven? Het kan heel verschillend zijn dat het bij de een heel krachtdadig en hardhandig is gebeurd. Het kan ook bij een ander het stille en niet minder doortastende werk van de geest zijn geweest. Maar jongens en meisjes, je begrijpt het wel, er is nooit een leger op aarde geweest dat een hart van een mens heeft kunnen veranderen. Legers kunnen misschien land veroveren, maar geen hart veroveren. Er is nooit een leger dat een hart heeft veranderd, er is nooit een bom die een bekeerling heeft gemaakt, er is nooit een kogel die een christen geboren deed worden. Nee, het is maar één middel, de geest die het woord gebruikt. En daarom is dit het machtigste wapen wat er op aarde te vinden is. Wat niet dood, maar wat levend maakt. En nog eens de Emmausgangers. Hoe werden die nou geregeerd, beschut en bewaard, zoals de catechisme zegt? Door het zien? Nee, de Heere houdt zelfs hun ogen dicht, zodat ze de Heer Jezus niet herkennen met hun aardse ogen. Hij laat ze hem zien door hun oren. Kun je onthouden, jongens en meisjes, in de kerk leer je zien met je oren. Horend naar het evangelie ga je de Heer Jezus zien. Door het woord, zo mag je ook uit de Bijbel lezen. Doordat Gods geest Christus in het licht zet en hun ogen verlicht. En dan is het niet meer nodig, dan haalt de Heer als het ware zijn hand weg en dan herkennen ze hem. Zien ze dat hij het inderdaad was, maar hebben ze het ook niet meer nodig en dan verdwijnt de Heer Jezus van die plek. Dat betekent dat als nu het woord voor je open ligt, hier op de kansel en in de bank voor je neus, dat de prediking klinkt niet alleen maar waardoor de profeet wil onderwijzen, niet alleen maar waardoor de priester zijn bloed van de kansel laat druppen, maar ook hoe Christus als koning wil regeren. Wij zijn vanavond niet maar alleen op het spreekuur van de koning, maar ook op het regeeruur van de koning, waar zijn koninklijke bevelen worden uitgedeeld. Een bevel van geloof en bekering aan degenen die onbekeerd zijn. En een bevel waardoor hij dat ook wil bewerken. En daarom past er maar één antwoord van onze kant. Gehoorzaamheid door geloof. Niet luisteren is je onttrekken aan de stem van de koning, aan zijn koninklijke heerschappij. Jongens en meisjes, stel je nou voor dat koning Willem-Alexander, waar we de preek mee begonnen, dat hij nou vanmiddag hier in de kerk was gekomen en dat hij had gezegd: ik zou graag ook wat weer tegen de gemeente willen zeggen. Zou er dan geluisterd worden, denk je? Ik denk het wel. Met heel veel aandacht. Maar als nu de koning der koningen wil spreken, zou er geluisterd worden? Met aandacht, omdat hij spreekt. Ja, ik weet het, dan moet je als het ware langs de dominee kijken. En dan moet je ook door de gebreken en de eigenaardigheden en de trekjes en de karakterstrekken van een dominee, de predikant of bij de preeklezer, daar doorheen kijken. Maar je moet nooit kijken naar wie er op de kansel staat. In de kerk moet je kijken met je oren. En dan ga je iemand anders zien. De predikant moet helemaal als glas zijn. Glas is niet om naar te kijken, maar om doorheen te kijken. En te zien wat het wil laten zien. Ik hoop, jongens en meisjes, dat je telkens mag merken als er weer een predikant is, dat die van glas is. Dat je hem eigenlijk vergeet. En Christus mag gaan zien. Wie zou niet dan aandachtiger naar het woord van de koning luisteren? Wie zou nou zijn oren en zijn gedachten maar wat laten hangen en gaan? Dan ben je eigenlijk een vijand van je eigen zaligheid. Een vijand van de koning. Terwijl hij zich nog wel een vriend van tollenaren en zondaren liet noemen. En de zoeker is van ons behoud. Wat is het een evangelie? Dat hij zelfs vijanden met zijn vriendelijkheid zoekt. En je een zalige onderdaan van zichzelf wil maken. En daarom ook hier de toepassing dan. Dat je mag pleiten op het koninklijke werk van Christus. Regeer mij zo, leert de catechismus later. Regeer mij zo, mag je het invullen, dat mijn vijandschap in mijn hart wegsmelt. Dat de weerbarstigheid van mijn hart ook na ontvangen genade overwonnen wordt. Dat ik een gewillige liefhebber van uw naam en uw koninkrijk ben, zoals Psalm 110 het in vers 2 zegt. Heers te midden van uw vijanden. Nou, zo is hij. Hij gaat er midden tussen staan, zoals hij midden tussen twee misdadigers hing. Omdat hij zulke harten wil inwinnen en wil gaan regeren. En dan zegt vers 3 van Psalm 110 erachteraan, dat er ook wat verandert. Uw volk zeer gewillig op de dag van uw kracht. Maak dan, Heer Jezus, bid dat maar, maak mij, Heer Jezus, tot zo'n gewillige onderdaan. Versierd met dat nieuwe kleed. Nou, daar heb je dan ook wat hij uitwerkt in het leven van een christen. Dat je koninklijk tegen de zonde en de duivel en heel zijn rijk mag strijden. Want er komt een verlangen in je hart, positief om naar zijn wil te leven en negatief om tegen de zonde te strijden. De koning roept en je hart gaat naar hem uit en gaat antwoorden: zie, hier ben ik. En gaat bidden: spreek, Heere, want uw knecht, uw dienaar hoort. Regeer mijn leven maar, Heere, zegt u het maar. Want u bent de koning en geen koning is zo goed als hij. Hij kocht als priester mijn leven. Hij leerde mij als profeet zijn wegen. En onder zijn heerschappij is elke onderdaan van hem werkelijk vrij van de macht van de dood en de hel. Wat heb je die koninklijke regering dan ook nodig? Juist ook om zelf als koning te strijden tegen de inwonende zonde en tegen al dat vleeselijke gewoel van binnen. Wat heb je zijn bewaring nodig in aanvechting, in moeite en in tegenslag? Want dan woeden de vijanden van de duivel en de hel wel tegen je. Maar de leeuw uit de stam van Juda, op de troon van David, Messias Jezus, waakt over zijn kerk, hoofd voor hoofd. En zo is hij Christus, de gezalfde, de profeet, de priester, de koning. Al die drie ambten samen heb je nodig. Hij is de grote Christus waar je veel van mag vragen, veel van mag verwachten. En laten we dan geen schrale gebeden naar hem opzenden. Want dan hebben we blijkbaar maar een schrale Christus in beeld. Kijk eens in de spiegel. Het is niet een kleine Christus, maar het is onze kleinhartigheid en kleingelovigheid. Kijk maar naar de schrift. En wie meer van hem ziet in zijn ambtelijke bediening, die wordt ook meer en meer door zijn woord en geest bediend. Die mag vruchten gaan dragen als een rank aan de wijnstok Christus. Steeds meer. Daarom hebben wij deze volle Christus nodig om volledig helemaal Christen te zijn. Amen. Danken en bidden. Heere, als u zo bent, als drie enige God, en daarin ook weer als de Zoon met drie ambten, het was er dan veel om te horen en te overdenken. Zegen het, Heere, ook als we het meenemen. De nieuwe week in, laat dan iets van de rijke ambten van Christus afvloeien op ons allen. Zegen de kerkraad. In de leiding die ze hebben te geven aan de gemeente. Bedien ze vanuit Christus. Geef ook daarom onze predikant, dominee Hoefnagel, dat hij veel van Christus mag ontvangen. Om zo ook namens hem, zo doorzichtig als glas, te getuigen van de enige weg der zaligheid die in u is, Jezus Christus. Hoor dan ons gebed. Vergeef het verkeerde genadig. Door het bloed van de Zoon, we bidden u. In Jezus' naam. Amen. Psalm 18, het 15e vers is onze slotzang. Thank you. straks bij de deur, bij de uitgang is er de dubbele collecte. De eerste is bestemd voor de diaconie en de tweede voor de kerkelijke kassen. Nu wordt nog herinnerd aan de extra collecte die volgende week zondag zal zijn voor de noodhulp in Venezuela. Ga dan heen in vrede, draag met u de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.